Omdat we het toch over Bijbelse basisbegrippen hebben, leek het mij redelijk voor de hand om ons te vervoegen bij Paulus in de eerste brief die wij in het Nieuwe Testament vinden. Dat wil zeggen de brief aan de Romeinen. Want wij worden geacht te weten dat de apostel Paulus in de zogeheten brief aan de Romeinen een uiteenzetting geeft over de basis, de grond, eventueel pleitgrond, ja, over de basis van zaligheid, behoudenis als zodanig. Dat is eenvoudig gezegd, maar niettemin, het is wel wat wij in deze brief vinden. Een uiteenzetting met betrekking tot wat wij dan maar populair noemen het evangelie. Hij noemt het trouwens ook zo, dus we zijn in goed gezelschap. Een uiteenzetting, dat wil zeggen niet een evangelieprediking. Die vinden we trouwens niet zo heel veel in de Bijbel, eerlijk gezegd. En dan nog wordt het door velen, ook onder ons, niet herkend, omdat het er altijd uitziet als een Bijbelstudie. Evangelieprediking. En zo hoort het ook, vind ik persoonlijk, maar doe maar. Maar in de Romeinenbrief geeft de apostel een uiteenzetting, inderdaad op juridische basis, want als je nou praat over een jurist, een wetgeleerde, dan heb je het toch over Paulus, al moet je dan misschien zeggen Saulus, maar dan nog ook Paulus. Hij geeft een uiteenzetting over hoe het nou eenmaal mogelijk is dat een mens die een zondaar is, en dat staat er ook uitgebreid, zelfs met grote nadruk, hij wrijft het ons ook in, en de Joden ook trouwens, voor zover die niet bij ons horen dan, hè? Want dat weet je ook nooit helemaal zeker of je het goed formuleert. Maar hij wrijft het ons in dat de mens zondaar is, maar dat zo'n zondaar zomaar door God wordt vrijgesproken. Terwijl God toch de rechtvaardige rechter is, waarbij dan ook nog de rechtvaardigheid Gods dus in twijfel zou kunnen worden getrokken. En dat verzin ik niet, daar gaat die brief over. Met grote nadruk. En wat ik nou noemde, zijn wel degelijk, volgens mijn indeling althans, Bijbelse basisbegrippen. Toch? Daar gaat het allemaal om. U weet toch waar het onderuit, of niet? Nee, waarschijnlijk weten we het niet. Maar goed, waarschijnlijk wordt er, ik weet niet of u daarbij hoort, u hoeft zich niet aangesproken te voelen. Niemand hoeft zich aangesproken te voelen hier. Ik vertel het ook niet in de eerste plaats aan u. Ik vertel het omdat ik denk dat de Heer van mij vraagt dat ik het vertel en dat u er bent. Dat is mooi meegenomen, vriendelijk dank. Maar als u het niet horen wil of... er zijn altijd mensen die denken, hij heeft het persoonlijk over mij gehad. Hij weet iets van me. En dan moet ik u zeggen, soms weet ik iets van u en dat betreur ik zeer. Want dan lig ik nachten van wakker. Dat geloven jullie niet, maar het is soms wel zo. Maar daar gaat het allemaal niet over, dat zeg ik ook bij herhaling. Het gaat niet over ons, het gaat ook niet over of wij rechtvaardig zijn, of waren, of worden, of gemaakt worden, of wat er, daar hebben we het later ook nog over hoor, heus. Daar gaat het niet over, waar het over gaat is over de vraag of God rechtvaardig is. Het gaat niet over de rechtvaardigheid van de mens. Ja, dat komt ter sprake. Zeker. En voor ons persoonlijk is het ook heus van belang. Zeker wel. Maar het verhaal, de Bijbel, de geschiedenis. U weet wel van het verhaal gaat. Nou ja, dat verhaal gaat over de rechtvaardigheid Gods. En dat daar een heleboel aan vasthangt. De begrippen als liefde Gods enzovoort. Ja, dat is waar. En of God eigenlijk wel goede tieren is en genadig. En dan moet je zeggen, ja, God is goede tieren en genadig. Maar is hij dan nog rechtvaardig? Want als de rechter goede tieren is en genadig is en de zondaren maar zo vrij spreekt, dan zeggen we ook, want van die rechters kun je ook tegenwoordig niet meer van op aan. Nou was dat altijd al zo, maar dat doet een... Oh, God, dat mag ook niet zeggen. Maar goed, dan trek je dus de rechtvaardigheid van de rechter in twijfel. En dat is algemeen het probleem rondom de Godheid. Gisteravond heb ik geprobeerd u uit te leggen dat God de Allerhoogste is. Je kunt je afvragen waarom mensen dan die God zo nodig naar beneden moeten halen. En daar heb ik een verklaring voor, maar ik weet niet of die Bijbels verantwoord is. Daarom zei ik, ik heb er een verklaring voor. Dat is deze. Als God werkelijk de Allerhoogste is, dan valt met hem niet te onderhandelen. Ken ik die? Schiet me ineens te binnen. Weet je wat het verschil is tussen een zangeres en een terrorist? Met een terrorist kun je onderhandelen. Dat is een muzikantengrapje. Nou, als je een zangeres in je band krijgt, heb je een probleem. Moet alles in andere toonsoorten, andere tempi en weet je veel wat. Wat een gedoe altijd. Nou goed. En er is de geluidsinstallatie niet goed en zo. Dan ligt het aan de microfoons en wat het maar is. Maar goed, dat maar even te zeggen. Maar als God is de Allerhoogste, valt met hem niet te spotten, niet te onderhandelen. Want dat wil je niet. Als iemand de Allerhoogste, dan moet je van op aan kunnen. Intussen haalt men hem naar beneden en dan kun je met hem onderhandelen. Trouwens, dan kun je het kribbetje verzetten. Toch? Dan kun je hem een andere plaats geven enzovoort. En dan valt er mee te sjoemelen. En als je dan ook nog veel bidt om hem over te halen, om toch vooral naar jou te luisteren en je gebed te verhoren, dan heb je hem dus nog verder naar beneden gehaald. Dat is wat in de praktijk gebeurt en daar hadden we het gisteravond over. Maar zo liggen die dingen niet. Maar meteen, dat zo zeg, meteen wordt dus de rechtvaardigheid Gods in twijfel getrokken. En dat is ook de klassieke argumentatie. Ik durf het bijna niet te zeggen, want het is zo'n gemeen plaats. Hè? Zo van, als het dan een God is, waarom dan? Als God dan rechtvaardig is, waarom dan zoveel onrechtvaardigheid in de wereld? Dan heb ik altijd een domme vraag gevonden. Want er zijn twee dingen, toch? De rechtvaardigheid Gods en de rechtvaardigheid van de mensheid. Ja, als mijn bromfiets dan zo goed loopt, waarom doet mijn auto het dan niet? Vind ik ook zo'n domme. Dat heeft toch niks met elkaar van doen? Doet me weer aan je broeder Bos denken. Want we hadden het net over stroom op de camping enzovoort. Bij Johan Bos was het vroeger zo, dat is al jaren geleden. Dat als hij de schemerlamp aandeed, dan ging bij de buren de douche lopen. Zo. Dat was toch zo. Ja, ja. En hij dacht dat het iets met elkaar te doen had. En als we met de band ergens kwamen met een auto vol met spullen, want daar zat de Gerard Brussel voor, en anders ik wel, dan kwam Johan Bos binnen met zijn trompet, zette hem neer en zei, zo, mijn installatie is klaar. Dat is historisch. Maar goed, God, de rechtvaardigheid God. En de vraag of God met God te onderhandelen valt. Nee, dat niet. Maar is God dan rechtvaardig? Als hij dan genadig is en als hij om te praten is of geneigd is tot gebedsverhoring, hoe rechtvaardig is die God dan? En als God deze wereld gemaakt heeft en het is één groot tranendal, is die van Katz? Jacob, nou. En de wereld is één groot strijdtoneel en één tranen. Dan hoe zit het dan met die God? En dan heb je mensen in Leiden die studeren theologie en verzinnen dan dat God in de beginne hemel en aarde schiep en daarna is hij wat anders gaan doen. Dat is de korte samenvatting van het deïsme. Het is een officiële theologie, leer, richting enzovoorts. Want hoe zit het dan met God enzovoort? En hoe kun je van hen op aan? Dat staat ter discussie. En God weet dat, en dat is het hele punt, en dat is de achtergrond van zelfs al het werk van God. Ik zei niet scheppingswerk. Ik zei het werk van God op in de zeven dagen van Genesis 1, 2. Al wat God daar doet, heeft daarmee van doen. God heeft iets te demonstreren. En dat doet hij in wat wij noemen de heilsgeschiedenis. Met een min of meer Bijbelse term, althans met een term aan de Bijbel ontleed. God werkt een plan uit. En dat vind je verder nergens. Dat wil zeggen in zogenaamde andere religies enzovoort. Daar vind je dat soort dingen niet. Daar zijn die goden niet vooruit te branden, die doen niks. Die zitten in een stoel ergens boven of waar ze dan maar zitten op de Olympus. Of waar ze dan maar zitten of die rijden wat rond met een Ferrari. En met een, was je ineens, liep, nou ja, laat maar zitten. Met zo'n wagen, met van die paarden ervoor, weet u wel, Donar en zo. En, rijden, wat hier gebeurt dat ook wel eens, boven deze berg. Maar toen maar weer. Maar verder is er niks van te verwachten. En het gaat er maar om dat wij als mensen onderweg zijn naar een nieuwe Hamaals. En dan krijgen we alsnog met ze voldoen. En meer is het niet. Maar dat zo'n God wat uitwerkt, ja, die van de Bijbel wel. Als je tenminste je Bijbel kent, dan weet je dat. Dan komt het niet veel meer voor dat mensen de Bijbel kennen. Dus ze denken dat die God van ons en die van de Bijbel daar ook maar zo'n beetje op een troon zit. En niet om te praten is, niet te vermurwen is en niet naar ons luistert en niet vooruit te branden is. Daarom moeten wij het werk doen hier op aarde. En we zijn nogal netjes, we leggen hem onze plannen voor en vragen of hij daar wat aan doen wil. Althans, ze wil zorgen dat wij financiële middelen krijgen om het uit te voeren. En ook anderszins de krachten. Geeft u geld en bid voor ons. En dan, krijgt u straks van de penningmeester Giro-nummer, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar dat soort dingen. En ik drijf er natuurlijk de spot mee, maar zo liggen die dingen. Ik vind het heel erg. Men kent die God van de Bijbel niet, omdat men de Bijbel dichtlaat. En religies in het algemeen hebben zo'n Bijbel niet. Nou ja, hebben ze zo'n boekje dat heet de Koran of zoiets, weet u wel. En zo zijn er nog meer zogenaamd heilige geschriften enzovoort. Maar als je de Bijbel kent, noem je dat geen heilige geschriften meer. Dat is ook niet met elkaar te vergelijken. Ook een ongelovige moet dat verschil ogenblikkelijk zien. Dat ben ik serieus hoor. Dat is niet met elkaar te vergelijken. Maar wat we hebben in de Bijbel is een weergave van het werk dat God doet van den beginne, waar we gisteren dus even waren, Genesis 1 vers 1, tot op de jongste dag aan toe zal ik maar zeggen. God werkt een plan uit en dat plan heeft in de eerste plaats van doen met zijn rechtvaardigheid die ter discussie staat. Vanwege de omstandigheden die wij in de wereld zien, maar die wij ook in onze eigen levens uiteraard misschien wel in de eerste plaats in onze eigen levens kennen, maar ik roep dat liever niet. Hè. Zeg ik eerst maar de wereld en oh ja, wij zelf ook nog. Maar ja, het is overal beroerd, om zo te zeggen. En wat Paulus uiteenzet, uiteen mag zetten, God heeft het daarvoor aangesteld. In deze eerste brief in het Nieuwe Testament is een leerstellige uiteenzetting met betrekking tot het werk Gods. En zo opent de brief dan ook met, en het is eigenlijk het briefhoofd, alsof het volgedrukt is, weet je wel, dan weet je waar die brief vandaan komt. Op het afzender linksbovenin moet dat, hè. Althans, zo heb ik dat ooit geleerd. En het begint met zijn eigen naam, de afzender. Dat mag je ook hopen. Het eerste wat je met een brief doet, lijkt mij, is kijken waar die vandaan komt. Wie hem geschreven heeft. Want soms is het dan niet meer de moeite waard om zo'n brief open te maken. En het gebeurt me echt wel dat ik zie waar de brief vandaan komt, die gaat zo in het ronde archief. Weg. Kijk ik niet naar. Mails doe ik dat ook soms. En ook onder de dame dan delete. Ik wil het niet weten, ik wil het niet zien. Niks te melden, gaat mij trouwens ook niks aan. Ik word lastiggevallen met de sores van anderen. Sores die ze zelf ontwikkelen en in stand houden, waar ze de aandacht voor vragen. Want je moet toch ergens je aandacht zien te krijgen in deze wereld waarin iedereen gelijk is. Je moet toch op een of andere wijze zien dat je je onderscheidt, toch? Met wat tatoeages of zo, of met paashaar. Of wat je maar overhoop haalt. Ik weet niet, heb ik nou iemand persoonlijk... steek je handen, nee, doe me niet. Ik wil het helemaal niet weten. Het maakt me, joh, je mag dat allemaal doen. Ik vind het allemaal wel grappig. Maar het is ook wel een beetje... pathetisch. Hoe noem je zoiets? Een beetje zielig. Eerst alle mensen gelijk en dan... Hè? En dan moeten we van alles doen om op te vallen. Niettemin lopen we allemaal in dezelfde spijkerbroek... Want er schijnt verplicht tenue te zijn enzovoorts al jaren. Ik verrek het. Ik doe het niet. Echt niet. Afgezien van die dikke stof. Ik vind het ook helemaal niet zitten, dat spul. Het belemmert je in je bewegingen. Tenminste, zo was het in 1961 toen ik voor het laatst een spijkerbroek droeg. En hoe het nu is, weet ik niet. En als iedereen zo'n ding aan heeft. Nee, alle mensen zijn niet gelijk. Behalve in militaire dienst droeg ik me trots het uniform. Ja, dat was in 1965, dus dat was lang geleden. Dus ik hoop dat u me dat vergeeft. Maar, toen maar weer. Maar de naam staat vooraan. Paulus, wie hij is. En dat maakt het de moeite waard om de brief te lezen. Want wie is die man eigenlijk? Dat staat erachter. Op datzelfde visitekaartje, briefhoofd, envelop, wat het maar is. Een dienstknecht van Jezus Christus. Dat is het woord voor slaaf trouwens. Al is slaaf in het Nederlands dan toch weer wat overdreven vertaling. Maar dat is toch de standaard volgens het woordenboek. In de zin van een lijfeigene. Ter onderscheiding van dienaar. Dat is een vrije die dienstwerk verricht, want een dienstknecht. Dat woord zegt niet alleen iets over wat de man doet, maar zegt iets over wie hij is. Dat wil zeggen, eigendom van. Doelloos. Dienstknecht in het Nederlands, van de Statenvertaling althans. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. En Jezus Christus, nou ja, dat is het voorgaande Bijbelboek, dan wel de voorgaande 5 Bijbelboeken. Jezus Christus is degene die eenmaal leed en stierf, maar die door God gezet is aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en wat het maar was. Of anders met de woorden uit de evangelie, Hij heeft de wereld overwonnen en hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij is geworden tot vorst des levens en tot oorzaak van eeuwige zaligheid. En wat het allemaal maar was. Gezeten aan Gods rechterhand, zoon van David en zoon van God. Staat allemaal in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. En in zijn dienst staat Paulus. Rechtstreeks. Paulus, dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel, en daar kom je al bij specifiek Bijbelse begrippen, dat merk je meteen, want apostel is geen Nederlands woord. Bovendien geroepen of afgezonden tot het evangelie van God. Ik weet niet wat de vertalers erbij allemaal gedacht hebben, maar nou krijg je in het ene vers al 2 woorden die helemaal niet vertaald zijn. Want apostel, dat is dus niet vertaald, dat is gewoon Grieks. Als je het moet vertalen, wordt het iets als gezondene. Dat heb ik nog nagevraagd bij de PTT, toen die nog bestond. Apostel. En post, dat is een zending. Dat wat gezonden wordt. En een apostel is iemand die gezonden is. Dat is het. En u weet hoe dat was. Het waren discipelen. Dat woord is ook eigenlijk niet eens vertaald. Maar goed. Nou ja, door sommigen wel. Dan heten het jongeren, volgelingen. Hoe ze het maar vertalen. Ze weten er niet goed raad mee. Maar het woord betekent gewoon iemand die volgt. Een aanhanger. Die heb ik nagevraagd in Hummelo. Een aanhanger. Ik weet niet, heeft iemand daar... doe eens normaal. Is er nog cultuur in de zaal of wat? Een aanhanger in plaats van fans. In de Achterhoek heette dat gewoon aanhangers. Ja, dat volgt dan. Dat hangt dan achter je. Dat hangt dan achter je. Nou goed, zoiets. Dat is het woord discipel. Onthoud dat, hè? Dus je aanhanger is een discipel, een trailer, iemand die in je spoor wandelt, zoiets. Dat is een discipel. Maar de Heer had die discipelen, die volgen hem en hij zei het ook tegen ze, volg mij, laat die spullen maar vallen, volg mij. En dat soort dingen, maar toen het een keer zo was, zei de Heer, en nou ga ik weg. En nou gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En toen werden ze ineens apostelen, werden ze gezonden. Dat is wat het is. En daarom heet een brief, maar daar hebben we hier ook al eens uitgebreid over gesproken, daarom heet een brief een epistel, maar het is eigenlijk hetzelfde als een apostel hoor. Het is dat wat verzonden wordt. Hebben we dat? Waarna de vraag is, maar waarom, dat is de enige echte vraag, waarom hebben de vertalers het niet vertaald? Het woord. En dat is omdat zij meenden dat de vertaling onrecht zou doen aan het gebruik van dit woord binnen een Bijbelse context. Dat wil zeggen dat het Nederlandse woord gezondene niet voldoende het Bijbelse begrip apostel dekt. Als ze daar gelijk in hadden, dat weet ik niet, maar ik kan het wel uitleggen. Zij vinden namelijk, zij vonden namelijk, dat het woord apostel binnen de Bijbelse context niet gebruikt wordt voor alles wat maar verzonden wordt, maar alleen voor die personen, die mensen die speciaal gezonden werden door de Heer Jezus hoogst persoonlijk. Dat rust eigenlijk maar op één Bijbeltekst. Dat is die van 1 Korinthe 15, meen ik, waar Paulus zegt, ben ik niet ook een apostel? Is het 1 Korinthe 15? Geloof het niet, nee. Well. Ben ik niet een apostel? Ik denk dat ik nou twee schriftgedeelten door elkaar gooi. Maar... zie je wel, gooi door elkaar, dankjewel. 1 Korinthe 15 zegt de apostel, de Heer is ook aan mij verschenen, als een ontijdig geborene. En 1 Korinthe 9 zou dan, als het goed is, moet dus dan, ben ik niet ook een apostel, heb ik niet ook de Heer gezien, die tekst bedoel ik. Vers 1, dank je, ja. Ben ik niet een apostel, ben ik niet vrij, heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? En daar hebben we nog zo het een en ander aan schriftplaatsen die je daarnaast kunt leggen, die dat niet tegenspreken, die het gewoon bevestigen. Namelijk wat in de Bijbel in onze Statenvertaling zeker apostel heet, slaat op degene die hoogstpersoonlijk, dat wil zeggen die door de Heer Jezus hoogstpersoonlijk gezonden zijn. Dat geldt niet voor iedereen, want ik zei hoogst persoonlijk, ik bedoel dus de echte zichtbare lijfelijke verschijning van de Heer aan hen. En daarom hebben de vertalers het woord laten staan, zo van het heeft een specifieke betekenis binnen de Bijbelse context. En mocht die niet duidelijk zijn, never mind, ik vind het niet zo'n punt, is iemand een apostel of niet? Bovendien, ik zal u zeggen waarom ik het geen punt vind. het idee blijft in de Bijbel dat wij in onze dagen geen apostelen hebben. En dan ben ik ineens weer op het stukje waar ik gisteravond ook was. En dus is er een vacature en dus kun je... kan iedereen zich voor apostel uitgeven, want we hebben er al zo weinig. Behalve in het apostolisch genootschap, of hoe het maar heet, daar hebben ze er 12... als opvolgers van de 12 discipelen, enzovoorts. Ze verzinnen maar wat. Maar de Bijbelse maatstaven hebben we ze niet meer, omdat, in aansluiting op het lied dat de kinderen er straks gezongen hebben, omdat wij geen fundamentleggers meer hebben in onze tijd. De fundamentleggers waren de apostelen en de profeten, volgens de Bijbel. Het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten, dat zijn trouwens niet eens twee categorieën, het is er maar één. Want die apostelen waren profeten, en dat hebben we nog niet vastgesteld, maar dat is dus wel zo. Die apostelen waren, profeten waren mannen gods, ook in de oud-testamentische betekenis of toepassing van de term. Dat wil zeggen, zij spraken en schreven met het gezag van de profeet, van God zelf. En daarna niet meer. Die leen ik uit Numeri, die uitdrukking, daarna niet meer. Want dat ging over de raad van oudsten in Israël. Zij profeteerden bij hun aanstelling, maar daarna niet meer. En in onze dagen, onze bedeling is dat ook zo. Het begint met apostelen die profeten zijn. Profeten die door de Heer zelf gezonden zijn met een opdracht enzovoorts. Zij hebben het fundament gelegd, heet dat in het Nieuwe Testament. En daarna hebben we ze niet meer. Dus daarna vind ik het ook niet meer zo belangrijk om over dat soort dingen te spreken. Is iemand een apostel of niet? Vandaag niemand. En het apostolisch gezag wat erbij hoort, bestaat dus ook niet. Dat is geweest bij de inauguratie, dat is niet een goede woord, de implementatie dan van onze tegenwoordige bedeling. Aan het begin daarvan, de inrichting daarvan, en daarna hield dat op. Logischerwijze, want kenmerkend voor onze bedeling is inderdaad dat God zwijgt. En daarom zou de profetie ophouden, vervuld worden, verstommen. Dat is 1 Korinthe 13. Maar goed. Maar terug naar Romeinen 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. Leuke combinatie van termen. Een geroepen gezondene. Maar daarmee wordt hij wel in de rij geschaard van de 12. Want die waren ook allemaal geroepen. In het algemeen zei de Heer tegen die mensen van, volg mij. En hij riep ze. Toch? En niet alleen die 12. Af en toe kwam er ook een belastingambtenaar bij en dan riep hij hem uit de boom, weet u wel. Want die lui groeien in bomen, dat wist u toch? Nou, Bijbelse basisbegrippen, waar komen de belastingambtenaren vandaan? Die worden geplukt uit wilde vijgenbomen. Vijgenbomen. Maar goed. En hij zei, Zacchaeus, kom er eens uit, ik moet heden in uw huis. Zingen de kinderen dat ook nog tegenwoordig? Of nu? Goed. Nou, zoiets, het was volg mij en Paulus zei, ik ben geroepen, maar daarna ben ik gezonden. Je kan het nalezen, de geschiedenis, in elk geval in het voorgaande Bijbelboek. Maar het geeft de apostel aan de ene kant gezag, geeft Paulus gezag, dat hij hier ook claimt. Aan de andere kant maakt het hem klein, dat is trouwens ook ongeveer de betekenis van de naam. Paulus, hetgeen niet zijn oorspronkelijke naam was, dat weet u, hè. Dus Paulus, de belemmerde, letterlijk. Degene die tegengehaald wordt, de rem. Paulus, dat is wat het is. En geïnterpreteerd als klein. Maar, hoe, net als Zacchaeus dus, dat was een kleine man, dat weet u wel misschien. Maar Paulus is dat... Dus ook, dat wil zeggen, hij had een boodschap, maar hij is dan ook alleen maar de boodschapper eigenlijk. komt niet van hem. Later in de Galatenbrief legt hij dat ook uit. Hij zegt, wat ik predik is niet naar de mens, maar ik heb het ook niet van de mens ontvangen. Ik kan het ook niks aan doen. Ik heb dat van God gekregen door openbaring en dat moet ik doorvertellen. En dat is het dan. En als je klachten hebt, moet je niet bij mij wezen. Maar vergis je niet, ik ben een dienstknecht van God, een dienstknecht van Christus enzovoorts. En die behartigt mijn belangen. Dus zie maar. En dat vind je hier bij elkaar. Paulus, wie is dat dan wel? Nou, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot en daarmee gewijd aan. Want wijden aan is afzondering van. Eigenlijk is dit een synoniem. We hebben het over begrippen toch, Bijbelse begrippen. Dit is een synoniem voor geheiligd, heiliging. Want de echte betekenis van het begrip heiliging, binnen Bijbelse context, soms denk je dat woord hadden ze dan ook niet moeten vertalen, heilig en heiliging en heiligen enzovoort. Maar de echte betekenis van heiligen in de Bijbel is een tweeledige. Het is er maar één hoor. Precies dezelfde als deze, afgezonderd, maar niet afgezonderd, afgezonderd tot. Dat wil zeggen, ergens uitgehaald om aan iets anders toegevoegd te worden. Gewijd aan. Zo werkt het nog, al komen we het alleen nog maar in de sport tegen, denk ik soms. Ik ben verkeerd voorgelegd, denk ik ook trouwens nu, maar ik neem de sport als voorbeeld. Men stelt zich doelen, men werkt eraan en dat betekent ogenblikkelijk dat men een heleboel andere zaken moet nalaten. Vergeten. Nee, in het bedrijfsleven, in de maatschappij komt dat natuurlijk ook voor, maar toen maar weer. Maar als men geheiligd wordt, zal ik maar zeggen, of zich heiligt, of hoe dat maar heet, dan is dat zich wijden aan een hoger ding, een hogere macht. Het is daarmee ook synoniem met, ik stel het in het loopje weg, maar het maakt wel degelijk deel uit van ons onderwerp van de week, hè? Dat u dat niet ontgaat. Hè? Het is ook synoniem vervolgens weer met offeren. Want offeren is geven aan. Kijk maar gewoon in je woordenboek. Offeren is geven, offereren. Je maakt een offerte, je offreert iets, iets aanbieden. Gewoon geven, maar een plechtig woord. En volgens mijn Nederlandse woordenboek betekent het iets geven aan dat wat hoger is. Een koning of een god. En daarna komen de voorbeelden, althans in mijn woordenboek. Naar beneden toe heet het, gebruik je dat plechtige woord niet, maar naar boven wel. En offeren, offeren is ook inderdaad in zichzelf een plechtig woord. Maar het is geven aan, maar het is het, als Romeinen 12, daar kom ik niet als ik zo doorga, maar als ik Romeinen 12 vers 1 lees, dan staat daar dat wij onze lichamen zouden offeren. En er bestaat niet dat we suïcide zouden plegen of zoiets. Wij zouden, als sommigen denken bij offeren aan dood gaan, maar dat is een misverstand hoor. Dat er iets mee te maken zou kunnen hebben, dat is waar, maar dat is niet de betekenis. Offeren is, zoals daar staat, dat we onze lichamen, deze lichamen, dit vlees, waar de Heer in wonen zou, waarin zijn geest in heeft gegeven, dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe, en dat wat van de Heer is, dat geef je niet aan een hoer. Lichaam is niet voor de hoererij. En als je lid bent van het lichaam van Christus, hoezo gemeenschap met, enzovoort, staat daar allemaal. Dat we zijn geneigd het allemaal te vergeten, zeggen, ja, we leven uit de genade en dat bedekt alle dingen enzovoort. Dan zeg ik, ja, kan wel zijn dat het je vergeven wordt, maar loon krijg je er in ieder geval niet voor. Sterker nog, dat raak je er door kwijt. Want zo leert de Bijbel dat, hè. Dat je niet denkt van, ik heb mijn vrijbrief en het doet er allemaal niet toe. Ja, het doet er wis en waarachtig wel toe, wat wij met onze levens doen. En ik ben er blij mee ook nog. kan je tenminste wat zinnigs doen. Want als God je al die ellende, al dat gedoe niet aan zou rekenen, omdat hij niet naar je omkijkt, zal ik maar zeggen, en je hele leven niet rekent, wat sta ik hier dan te doen? Als het dan toch niet uitmaakt. Dan weet ik wel wat anders. Wat leuk is, want de wereld wordt er niet beter van wat wij hier doen. Dus waarom zou ik? Waarom al die moeite? Omdat we daar loon voor ontvangen. Dat is wat het is. Het maakt wel degelijk wat uit wat je met je lichaam doet. Wij zouden het offeren als een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En let op, het gaat over je lichaam, hè? En over wat je ermee doet. Dat is Romeinen 12. Maar het is hetzelfde als geheiligd worden. Het heet trouwens ook een heilig lichaam. Het is gewijd van Gods wegen aan zijn dienst. En wij zouden ons daaraan conformeren. Dat wil zeggen, ons eigen maken, ons bewust zijn en tegen de Heer zeggen: oké, Heer, ik aanvaard dat. Het is nou eenmaal zo. Oké, ik leg me daarbij neer. Hier ben ik. Had u geroepen. Zeker. Nou ja. En dat is het dan. Dus offeren, heiligen of geheiligd worden, voor de heden mag. Inderdaad, dat is hetzelfde. Afgezonderd worden van de wereld en gewijd worden aan de dienst aan God. En hier heet het afgezonderd. Dat had moeten worden, het volgende voorzetsel had moeten zijn van. Afgezonderd waarvan? Maar dat vertelt hij niet eens. Het wordt afgezonderd tot. En dan maakt hij het inderdaad tot één begrip. Want het is maar niet zo dat we. Het is maar niet alleen maar waar wij horen niet in de wereld. En dit is onze wereld niet als gelovigen. We horen er niet meer bij. We zijn ervan verlost en we zijn vrij. Het is de halve waarheid. En eigenlijk is het minder dan de helft. Want bij elkaar is dat niks dus, hè? Dat betekent gewoon, je bent dood voordat je dood bent. Je bent al afgeschreven, uitgeschreven. Toch? En weg. En dan ben je vrij. Ja, inderdaad, ben je niet meer onder de wet als je dood bent. Dat is Romeinen 7. Staat allemaal in de Bijbel dit. Met diezelfde beelden, voor zover het beelden zijn. Enzovoort. Nee, de waarheid is, we hebben deel gekregen aan Christus, aan de nieuwe mens. We zijn één plant met hem geworden. We zijn den Heere toegevoegd, heet dat. We zijn leden geworden van zijn lichaam. We zijn geworden tot dienstknechten van God, daarmee krijgsknechten van Christus. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Met alle consequenties van dien. Of met Efeze 1 weer, wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En dus wij ook, wij zijn afgezonderd van, zeggen we dan, van de wereld, maar we zijn afgezonderd tot goede werken welke God voorbereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen, Efeze 2 vers 11 enzovoort. Maar bij Paulus is dat specifiek het geval. Hij is namelijk die speciale apostel. Om een heleboel redenen speciaal, maar dat hoef ik nou niet te bespreken, denk ik. Niet binnen deze context, meteen. We zijn hierbij de afzender van de brief. Een geroepen apostel, afgezonden tot en dus gewijd aan. Het had ook kunnen zijn geheiligd tot. En dan komt er weer zo'n Grieks woord dat niet vertaald is geworden. En dan weet je hoe het gaat, daar staat er. Afgezonderd tot het evangelie van God. En dan haast men zich te vertellen wat het betekent. Het betekent blijde boodschap. En daar hebben we nog één vraag. Waarom staat dat er dan niet als iedereen dat weet? Waarom staat er dan evangelie? Want dat is geen Nederlands. Nou staat het er al enige honderden jaren, 400 jaar, hoe lang staat het er? Dus ja, dat valt ons niet meer op. We raken eraan gewend. En vooral raken we er ook nog aan gewend omdat allerlei volstrekt ongelovige instanties het woord claimen. Sommige gelovige instanties trouwens ook. De evangelische omroep in de tijd was nog tot daar en toe, hoewel dat ook Nou ja, toch maar laten we zitten. Evangelische omroep. En in die dagen had je trouwens ook de Evangelische Volkspartij. Ze kwamen nog eens ooit bij mij aan de deur om te vragen of ik daar een zitting wilde nemen. Of lid van wilde worden of weet ik veel. Is met gemeenteraad in Wezen of zoiets. Serieus. Want ja, ik was toch evangelisch, een Evangelische Volkspartij. Ze waren aan het verkeerde adres. Maar toen maar weer, want het had met geloof helemaal niks te maken. En hoe ze dan bij die term komen, nou ja, gejaagd. Voor het goede doel, hun doel wel te verstaan. Maar dat met evangelie niks van doen. Het was een ander gebruik van het woord evangelie, bestaat nu nog. Alles wat niet Rooms-Katholiek is hier in Duitsland, het heet evangelisch. Maar het is toch heel wat anders dan wat men in Engeland noemt of Amerika evangelical. Groeit wel langzamerhand naar elkaar toe hoor, dat gebeurt allemaal wel. Maar het is van oorsprong, het is toch heel verschillend. Maar het is een term die overal maar overheen gelegd wordt. En dan moet het wel goed zijn, want het is een specifiek Bijbelse uitdrukking. Maar men is hem kwijt. En zoals ik gisteren even zo in het voorbijgaan zei. Ja, men zegt het betekent blijde boodschap. En dat is het dan, dan weet je dat. Maar dat betekent het niet. Er is wel iets, zit wel iets in, daarom valt het niet op. Maar dat is niet de betekenis. En natuurlijk, dan komt er altijd wel iemand in het Grieks die zegt, ja, maar het komt van uis, E-U-S, uis. De U wordt dan een V van evangelie. Uis betekent zoveel als goed. En angelos, dat is, dat weet u langzamerhand van die engel van gisteravond. Dat betekent een boodschap of een boodschapper. Dus uis angelos, dat is dan evangelie enzovoort. Dat is dan een blijde of desnoods een goede, eigenlijk andersom, een goede boodschap, desnoods een blijde boodschap. En dat is het dan. En dan denk je, nou, dat klinkt interessant, is goed nagezocht, iemand die er verstand van heeft, maar het is niet waar. Het is niet waar. Want als het nou gaat over Bijbelse basisbegrippen, is het misschien ook wel eens handig om een keer weer eens te zeggen. Nee, het wordt moeilijk, mensen, maar het wordt toch misschien tijd om weer eens een keer te zeggen dat je met een Grieks woordenboek in relatie tot je Bijbel, dat wil zeggen het Nieuwe Testament, dat immers in het Grieks geschreven is, oorspronkelijk, dat je met zo'n Grieks woordenboek in de hand niet zo ver komt. En het is in ieder geval niet, nooit doorslaggevend. Wat daar ook in mogen staan. Want de taal van de Bijbel is niet Grieks. Heb je dat? De taal van de Bijbel is Hebreeuws. Dat is in het algemeen genomen het Oude Testament. Er zijn kleine delen in het Oude Testament die zijn dan in een verwante taal geschreven. Dat is Aramees. Maar dat komt dan toch heel sterk overeen. Zeker in de geschreven vorm met het Hebreeuws. Dus daar wil ik helemaal niet op ingaan. Dat stamt uit de dagen van de Babylonische ballingschap. Sommige delen uit Daniel zijn in Aramees geschreven enzovoorts. Galdees noemen de Engelsen dat. Wij in Nederland noemen het Aramees, maar het is volstrekt hetzelfde, dat u dat ook weet, enzovoort. Maar in het al, dat is ook een Semitische taal, maar het ligt gewoon naast het Hebreeuws. Een afleiding daarvan, een directe. Maar taal van de Bijbel is Hebreeuws. En het kunstje bij de interpretatie van de woorden uit het Nieuwe Testament gaat als volgt. Je zoekt het woord evangelie, ik neem maar meteen een voorbeeld, dat is het makkelijkste te volgen. Je hebt hier het woord evangelie, wat betekent het? En dan pak je niet een Grieks woordenboek, laat staan een etymologisch woordenboek, om uit te zoeken hoe dat woord ontstaan is en wat de afleiding is en hoe de Grieken het gebruiken, want dat is niet de norm. De enige goede methode is, je zoekt op waar dit woord, evangelie, dit Griekse woord, gebruikt wordt in de oude Griekse vertaling van het Oude Testament. dat is de Septuaginta. Die stamt al van ver voor de dagen van de Heer Jezus en de discipelen. En als je dus Oud Testament moet bespreken of lezen in het Grieks, of Oud-Testamentische boodschappen moet overbrengen aan de Grieken, dan maak je dus gebruik van de Septuaginta. En als in het Nieuwe Testament door Jezus, dan wel de apostelen, wie het maar waren, het Oude Testament geciteerd wordt, in het Grieks is het recht uit de Septuagint, inclusief de verkeerde vertalingen die daar ook in voorkomen. Echt wel. Septuaginta. Dus wat je moet doen, is het woord evangelie opzoeken in het Oude Testament. Waar komt het voor? In de Septuagint. En dan zoek je op van welk Hebreeuws woord het de vertaling is. En daarna kom je een heel eind met je Hebreeuwse woordenboek. Klopt niet altijd. Maar ja, je moet ook een paar van die dingen, verschillende Hebreeuwse woordenboeken in huis hebben. Van Gesenius, van Samson Hirsch, niet in de laatste plaats trouwens, die vooral. Maar toen maar weer. Maar zo werkt het in de praktijk. En dan blijkt dat dat begrip evangelie hele geschiedenis bevat. Want dat woord evangelie is de vertaling van het Hebreeuwse bazar. Of beser, maar Hebreeuws kent geen klinkers, dus daar mag je niks van aantrekken. Er zijn maar drie letters, alleen de medeklinkers, de B, de S en de R. Bazar, beser, hoe je het maar uitspreekt, is mijn worst. Want ik hoef het toch niet uit te spreken verder. En bazar, dat wordt in het algemeen opgevat als vlees, materie. Vlees in de brede betekenis, logische wijze. Als je het hebt over een loswoord uit buiten een zin, is het altijd in de brede betekenis. Wat is de algemene betekenis? Vlees, materie. En vervolgens wordt het ook een keertje of 26, want ik had het opgeschreven. 30, een keertje of 30 wordt het in het Oude Testament gebruikt. En dan wordt het vertaald met iets als boodschap. En soms met goede boodschap. En daar blijft het dan ook bij. Maar het zijn echt maar drie lettertjes. Het is één woord en de grondbetekenis is die van materie. Vlees. En hoe komt het dan dat men het ook vertaalt met boodschap of boodschapper of goede boodschap of degene die goede boodschap brengt voluit? Hoe komt dat? Dat kan ik u zeggen, omdat het niet gaat om zomaar een boodschap, een mededeling, maar omdat het gaat om een mededeling aangaande iets dat gebeurd is, maar dat verwacht moest en mocht en kon worden. Het is, als het zo'n bazaar is, zo'n boodschap, dan is het niet helemaal wat nieuws wat geboodschapt wordt. Het is de boodschap dat wat beloofd was, of wat op grond van de verschijnselen verwacht mocht worden, inderdaad en inmiddels heeft plaatsgevonden. Zodat de mededeling dat een kind geboren is, inderdaad in die categorie valt, want daar wacht men dan 9 maanden op en in sommige gevallen nog veel langer. Die gevallen wil ik nu niet noemen, maar toen maar. Maar dat komt voor, zal ik maar zeggen. Soms is het meer werk dan 9 maanden. Maar vooruit maar. Ik hoop dat u een beetje begrijpt waar ik het over heb. En wat dat van doen heeft met het begrip vlees, zal ik u zeggen. Vlees is materie. Denk erom, dit is abstract, maar dat is altijd zo. Met grondbetekenis van woorden is de... Dat is altijd abstract algemeen. Algemeen begrip, Bijbelse basis begrippen. Het begrip van vlees is dit. Het is materie, bijvoorbeeld zo'n beker, dat is materie. Ik weet niet wat het precies voor spul is. Maar ik weet wel dat het ding door iemand gemaakt is, dat het ergens gemaakt is, en dat het de uitwerking is van wat iemand eerst op een tekentafel heeft uiteengezet. Hij heeft het bedacht, zo van, met de ogen dicht, hoe zou dat eruit moeten? Dit is misschien een slecht voorbeeld, zoiets, hè. Maar je moet eigenlijk praten over industriële vormgeving en over auto's en een vorm van de auto's en van nog meer. Dat ontstaat in iemands gedachten. Een tekening wordt er gemaakt en er wordt overlegd en er wordt aan gerommeld enzovoort. En uiteindelijk, helemaal aan het eind van het verhaal, dan ineens, dan staat dat ding daar. Of die beker, wat het maar is, hè. Dan is het vlees geworden. Dat is het Hebreeuwse woord ervoor. Wij gebruiken andere termen, denk ik. Wij zeggen dan, het heeft zich gematerialiseerd. Of het is uitgekristalliseerd. We hebben daar wat moeilijke termen voor, want waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan, niet waar? Dus dan hebben we dat soort dingen. Dan heeft het gestalte gekregen. Fundamenteel, we hebben het over basisleven. Fundamenteel, alles wat vlees is, en ik bedoel dus materie, stof, valt in de Bijbel onder het getal 4. 40, 400. 4. Dat is materie. Maar tegelijkertijd is vergankelijk en gaat voorbij, maar niet alleen, het is materie. Maar alles wat gezien wordt, alles wat valt onder die vier, alles wat vlees heet, alles wat materie heet, of gewoon stof, soms vertaald met as, wat uiteindelijk toch hetzelfde is. Alles wat materie is, komt voort uit een oorspronkelijk plan, een idee. Wat de hele schepping betreft, uit het plan van God uiteraard. Je heeft eerst het idee en je werkt het uit. Nou dan zit je midden in die Griekse filosofie omtrent de logos enzovoort, dat hele verhaal. In het begin was de logos, zeggen ze dan, een plan, een idee, een formule. En dat is dan uitgewerkt en heeft zich gematerialiseerd. En God heeft het gestalte gegeven. En dat is de betekenis van Gods zijde, want God had een logos, een dabar in het Hebreeuws. God had een logos. Want logos is de Griekse vertaling van dabar uit het Hebreeuws, het woord. God had logos, God had een plan, God had een formule. En hij sprak, dat is die formule en dat kristalliseert zich dan uit. En zo ontstaat dan de wereld, zoals de schepping enzovoort. Ja, allemaal leuk bedacht, maar staat natuurlijk gewoon allemaal in de Bijbel hoe dat zo werkt. Maar dan moet ik u zeggen, dat wat gematerialiseerd is, dat heet 4. Maar wat eraan vooraf gaat, dat is de 3, dat is het idee, het plan. Een ander woord is gewoon belofte. Ik gebruik dat liever, omdat je daar in de Bijbel wat makkelijker mee wegkomt. 3 is wat beloofd is. 3 is de belofte. 3 is het idee, het grondplan. De belofte, de eedzwering en wat het maar was. En daarna wordt het een en ander vlees. Het krijgt gestalte, het plan wordt uitgewerkt, het materialiseert zich. Dan wordt het dus vlees. Dan wordt het woord vlees. Heb je mij gevolgd tot zover, hopelijk. Ik kan het niet nog een keer doen. Daar wordt het alleen maar moeilijker van. Dan het woord, de belofte, de logos, het idee, 3, wordt vlees, materialiseert zich. En als dat wordt medegedeeld, dat het woord is vlees geworden, dan heet dat bazaar, vlees. De blijde boodschap dat wat beloofd was, wat eraan zat te komen, waaraan gewerkt was, dat het gerealiseerd is geworden. En beter kan ik het niet uitleggen, vandaag niet en morgen ook niet, denk ik. Ik zou niet weten hoe ik dat beter zou moeten doen. Dan moet ik op ander niveau spreken. Dan moet ik met dia's gaan werken, lichtbeelden. Zo zie je dat plaatje. Kijk, dat is nog niet wat het is. Het moet eerst nog geprojecteerd worden. En misschien moet je het daarna nog overtrekken met een viltstift. Dat die geprojecteerde dia. Weet je wat een dia is trouwens? Nou ja, laat maar zeggen. Jongens en meisjes. Nee, oké. Kijk, dat moet je overtrekken enzovoorts. En zo kan ik dan nog uren doorgaan. Maar het gaat erom dat alles wat gestalte heeft, materie wordt, daar zit iets aan, een belofte aan ten grondslag. Een ontwerp, iets wat vastgelegd is en het komt uit. En dat heet vlees worden. In het Hebreeuws. En in het Nederlands ook. Kan, heel goed. Het probleem is echter dat als we in de Bijbel lezen en het woord is vlees geworden, ja, dan zitten we weer vast aan die vervelende theologische interpretatie die zegt vlees worden is incarnatie. En incarnatie, dat is de geboorte van de mens. Want ze hebben een hele theorie uitgevonden dat er in de hele... Ik licht niet, dit is theologie, sorry. Ik vertel het alleen niet in theologische termen. Gewoonlijk, maar gewoon in de mijne. En dan krijg je... Dus ze hebben het idee... Ik geloof dat dat zelfs, dat is niet alleen Joods, maar ook Calvinistisch. Het idee dat in de hemel is een grote opslagplaats. En dan die ligt vol met zielen. Zielen. Ja, dan moet ik weer uitleggen wat een ziel is. Maar mensen, die conferentie is veel te kort hoor. Voor Bijbelse basisbegrippen. En als wij dan hier op aarde een lichaam verwekt hebben en hebben voortgebracht, dan geeft God daar een ziel in. En dan zeggen we op het geboortekaartje, we hebben van de Here ontvangen, daarmee de indruk wekkend dat het kind uit de hemel afkomstig is, uit de grote scheur. Ik bedoel er niet de spot mee te drijven, echt niet, maar zo wordt het verteld. Want hij keert toch tot God weder als hij hier gestorven is. Dan komt hij daar toch ook vandaan. Anders kan hij toch niet tot God wederkeren. Staat toch in de Bijbel? Staat het in de Bijbel? Nou, ga ik het niet over hebben of dat in de Bijbel staat. Maar dat gelooft men dan. De Bijbel zegt, de mens is een ziel en hij plant zich voort. Dus hij komt niet uit de hemel. Zo werkt het niet. Maar men denkt dat het zo gaat en dat het hier op aarde zo gebeurt. En dan noemt men dat die ziel in het lichaam komt, noemt men de incarnatie in het vlees komen. Want dat karn, dat is vlees, hè? Dat u niet denkt dat het over kaas gaat. Maar incarnatie, en dat is dan komt hij in het vlees en u weet, staat in de Bijbel dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, dus dat is incarnatie. En dus lezen we, het woord is vlees geworden, zeggen we, dat is de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En dan zit je er helemaal volledig naast en dan vier je kerstfeest in plaats van Pasen. Want het woord werd vlees niet met kerst, maar met Pasen. En dat woord is niet Christus. Dat woord is het woord van God. Dat wat God gesproken heeft. En dat woord wordt vervuld. En is pas vervuld geworden. Niet in de geboorte van de Heer Jezus. Hoewel dat deel uitmaakt van het proces. Maar het is pas vervuld geworden. In de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Want dat is wat beloofd was. Een nieuwe schepping en het begin daarvan in de praktijk, de uitwerking, vleeswording, het begin daarvan is de opstanding van Christus uit de dood. En daar werden Gods beloften vervuld, want zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus, ja, wat is dat, 2 Korinthe 1? Zijn in Christus ja en zijn in hem amen. En niet zullen zijn, zijn. Fundamenteel is dat gebeurd. En dan zie je de samenhang tussen vlees, het vlees worden, en evangelie. Het woord, het is beide hetzelfde, het is hetzelfde woord in het Hebreeuws, bazaar. Bazaar of bazaar is de mededeling van vleeswording. Dat iets vlees geworden is. Dat wil zeggen dat wat verwacht mocht worden, op grond van beloften of wat dan ook, dat gerealiseerd is geworden. En dus heeft het woord evangelie altijd iets van doen met het verleden. Iets wat zomaar, zonder meer gebeurt. En de mededeling daarover kan nooit evangelie zijn. Dan moet je een ander woord voor boodschappen zien te vinden. Dat bestaat ook wel, meerdere trouwens, ook in het Hebreeuws. Maar niet dit woord. Dit woord wordt alleen gebruikt voor iets dat verwacht mag worden. En of dat goed is of niet. Nou, normaal gesproken, als je het verwacht en erop rekent, ermee rekent, is het op zich goed als het eenmaal gebeurt, uiteraard. Maar of het dan ook een blijde boodschap is, nee, niet noodzakelijk. En in sommige gevallen helemaal niet, want dat blijkt uit het gebruik van het woord in het Oude Testament. Dan heb ik natuurlijk mijn tijd alweer zwaar geconsumeerd, zal ik maar zeggen. Maar ik heb nou een beetje meer licht op die lessen daar, dus nou wordt het iets makkelijker om te blijven. Heb je dat nou ook? Het is hier zo donker. Het was altijd een zee van licht in deze zaal. Maar vanwege de CO2 en de broeikas en de weet ik veel. Schijn een broeikas. Maar goed. En de spaarlampen en weet ik veel wat. Vind ik het toch een beetje. Ik had gisteravond echt moeite om mijn Bijbel te lezen. Maar ik denk jullie in de zaal toch ook, of niet? Of valt je dat niet op? Hebben jullie betere ogen dan ik? Spreken en lezen tegelijk, dat kon ik altijd wel. Dan een beetje bladeren en kijken waar ik ben en ondertussen doorpraten. Maar dat lukte me niet meer, hoor. Nou goed. Want ik wil u wat laten zien. Ik begin er toch aan. Versen waar dat woord bazar, bezer, hoe het maar heten mag, in het Oude Testament gebruikt. Dat is 30 keer, dat zijn 26 schriftplaatsen. Gaat u er maar even voor zitten. 1 Samuel 4. Dan ziet u meteen hoe je eigenlijk Bijbelstudie moet doen. Het is zeer tijdrovend. Maar je leert onderweg meer dan dat je met elkaar een beetje praat over wat je ervan vindt en zo. En hoe je het beleeft en wat je erbij voelt. 1 Samuel 4. Daar lezen wij in vers 17... Toen antwoordde hij die de boodschap bracht. Leuk, hè? Hij die de boodschap bracht. Er staat gewoon de evangelist. Nou ja, gewoon bazar in het Hebreeuws. Want het is gewoon één woord voor het ding of de man of voor het werk. Het boodschappen, het geboodschapte, de boodschap, dan wel de boodschap is gewoon één en hetzelfde woord. Hebreeuws is wat dat betreft een makkelijke taal. Maar of het makkelijk is, weet ik niet. Maar goed, toen antwoordde hij die de boodschap bracht, de evangelist. En zei, in het Grieks, dat staat er dan dus ook, hè, in de Septuagint. Evangelist, dat woord. Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zei, Israël is gevloden, dat is dus de boodschap. Dit is het evangelie. Het evangelie is, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinaas, gestorven en de ark Gods is genomen. Is dat een blijde boodschap? Waarom heet het dan evangelie? Dit is de eerste keer dat het woord gebruikt wordt in deze betekenis, bazar, in de betekenis van boodschap. In het Oude Testament, iedereen heeft een computer tegenwoordig, met een beetje moeite kun je dat zo allemaal opvinden. Dus ik doe niet al te veel moeite eigenlijk. Maar ja. Maar waarom heet dit dan evangelie? Is maar één antwoord. Omdat dit verwacht mocht worden. Dit moest, ik ken de geschiedenis hopelijk. De Israëlieten waren tamelijk religieus geworden en die dachten als we nou de ark, ons heiligste voorwerp, meesturen in de strijd tegen de Filistijnen, dan zullen we toch wel winnen. Want daardoor worden wonderen en tekenen gedaan enzovoort. We moeten meer wonderen en tekenen hebben, tekenen en wonderen en vlaggen zwaaien natuurlijk. Wat het nog maar meer was. Ze dachten, dan moet het toch lukken. Maar u en ik wisten, dat gaat helemaal niet lukken. Toch? Dan had je kunnen weten, dit moet falikant mislopen. En het liep ook mis. En daarom heet, omdat het ook inderdaad misliep, en omdat het te verwachten was, heet het bazar. Bazar, een evangelie. Je kon erop wachten dat het een stuk zou gaan.
Het is toch ook de vervulling van de belofte die God via Samuel deed?
Jazeker, ja. Dat komt om. Het verhaal is uitgebreider. Het was al aangekondigd natuurlijk dat zulke dingen moesten misgaan. En dat het met Eli en zijn zonen verkeerd zou aflopen. En met zijn tak van de... van het priesterschap, dat zijn van het hoge priesterschap. En dat zijn op zich, onderwerpen in zichzelf en de betekenis daarvan. En dat dit ook nog te maken heeft, want dat wil ik er wel bij zeggen, dat dit wel degelijk te maken heeft met onze uiteindelijke, betrekkelijk specifieke toepassing van het begrip evangelie. Dat is zo. Dat deze dingen iets van doen hebben met wel degelijk de dood en opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe wonder, symbolische wijze. Dat is ook zo. Maar ik vind het niet een goede methode om aan de hand van de symboliek, aan de hand van de typologie, de betekenis van woorden te verklaren. Ik denk dat je dan omgekeerd bezig bent en in een cirkelredenering terechtkomt die altijd zichzelf bewijst. Dus ja, daar schiet ik niks mee op. Dus vandaar dat ik probeer dat niet te vermelden. Maar voor wie het verder na wil zoeken, jawel, overal waar dat woord gebruikt wordt, hebben wij wel degelijk op profetische wijze van doen met Gods belofte en wat werkelijk te verwachten zou zijn. En dat merkt u vanzelf als we doorgaan, dat maakt het wat makkelijker. Want de volgende keer is hoofdstuk 31... In Samuel 31, vers 9, zit je achter in het boek Samuel en dan weet je wat er gebeurt. De man gaat dood. Nee, niet Samuel, die was al overleden, maar Saul. En dat de mededeling dat Saul dood is, gedaan wordt met dit woord, vlees, bazaar. In de zin van het was te verwachten. Ja, dat is tamelijk logisch. Want al jaren loopt daar David rond, die door dezelfde Samuel tot koning gezalfd was. En dus betekende dat Saul op de een of andere wijze van het toneel moet verdwijnen. En al die jaren zitten wij erop te wachten. David eigenlijk ook, alleen David doet er niks aan. Die laat het op zijn beloop. Die zegt, de Heer heeft mij gezalfd, dus dat moet goed komen. En ik laat het aan de Heer over. De Heer is mijn rechter. Men leest talloze psalmen die binnen die context geschreven zijn door David. De Heer is mijn rechter. De Heer zal raak doen over mij enzovoort. En hij stond Saul niet naar het leven. Maar iedereen wist dat er een eind moest komen aan Saul. En niet alleen aan Saul, maar ook eventuele opvolgers. Nageslacht van Saul. En aan het eind van dit Bijbelboek zijn we terecht bij de dood van Saul en zijn zonen. Nou ja, op één na dan, want er blijkt er dan toch nog een te leven. Is Baal, hoe het maar heet mag, maar dat doet er nou niet toe. Maar in 1 Samuel 31 lezen wij binnen die geschiedenis, vers 9. En zij hieven zijn hoofd af en zij togen zijn wapenen uit, zijn wapenrusting. Dat is inclusief zijn harnas of vermaliënkolder of wat het maar was allemaal. Kleding. En zij zonden ze in der Filistijnenland rondom. Want Saul is omgekomen in de strijd tussen Israël en de Filistijnen, ik kan wel zeggen tussen de Filistijnen en Israël. En de dood van Saul is natuurlijk een feestje voor de Filistijnen. En dus wordt zijn hoofd en zijn wapenrusting wordt rondgestuurd in het land der Filistijnen. Dat is de Gaza-strook. In de Bijbel heet dat, Bijbelse basisbegrippen, Palestina is wat wij noemen de Gaza-strook. En de Romeinen hebben de truc uitgehaald om de naam Palestina te gebruiken voor heel het land Canaan. En als ze dat niet gedaan hadden, zaten we nou niet met de Palestijnen. En met het hele begrip Palestijnen, die verdreven zouden zijn geworden uit Palestina, want het was niet Palestina, Palestina is de Gaza-strook. En als je in de Bijbel leest over Palestina, komt voor in de profetieën, er moet nog wat gebeuren, staat in de Bijbel, dan gaat het over de Gaza-strook. En de steden, de Filistijnen, Gaza, Ascalon, Asdod en weet die andere, kan me niet schelen. Zijn er 5? Ekron, ja, oké. Okay. Ja, mooi. Nog iemand? Oké. Okay. Goed. Maar Saul is dood. En er staat er, zijn wapenrusting worden als bewijs in delen gestuurd in het land der Filistijnen om te boodschappen in het huis hunner afgoden en onder het volk. Want verwacht mocht worden dat Saul gedood zou worden. Voor ons en voor de schrijver van deze woorden, dat dus niet Samuel geweest kan zijn, want die was al overleden. Maar voor ons en de schrijver van deze woorden, vanzelfsprekende zaak. Want in de avond tevoren, dat weet u nog toch, in de avond tevoren was hij nog trouwens bij die, weet u juffrouw ook weer, die heette waarzegster van Endor. Hoezo spiritualiteit? De waarzegster van Endor. En die via de waarzegster van Endor en de zogenaamd opgeroepen Samuel was medegedeeld dat binnen 24 uur Saul gedood zou worden met zijn hele familie. Staat er allemaal. Mocht verwacht worden op langere termijn, het was een kwestie van tijd. Aan de ene kant wachten de Filistijnen erop, want Saul was hun grote vijand. En aan de andere kant wachtte David erop. Want David wist dat hij koning zou worden. En de Filistijnen dachten dat David dus hun vriend was. In de voorgaande hoofdstukken. Heb je dat nog? En de boodschap, de blijde boodschap, bazaar, evangelie wordt gebracht. Saul is dood aan de Filistijnen. Maar hierna lezen wij dat die boodschap ook gebracht wordt aan David. Saul is dood en dat wordt ook als evangelie genoteerd via de Septuagint. In het Grieks, evangelie en anders gewoon in het Hebreeuws bazaar. Dat volgt hierna, dan bent u in 2 Samuel 1, vers 20. Eerst, daar krijg je eerst een klaaglied over de dood van Saul. Waar David zingt, verkondigt het niet te Gat, boodschapt het niet op de straten van Askelon. Maar dat vers sluit natuurlijk gewoon aan bij 1 Samuel 31 vers 9 waar we zojuist waren. Want David betreurt de dood van Saul. Dat is een misverstand. En daarna in hoofdstuk 4... van 2 Samuel. Daar herhaalt die geschiedenis zich, want daar is inmiddels ook de laatst overlevende zoon van Saul gedood geworden via een aanslag. En men denkt opnieuw dat men daarmee David in dienst bewijst en dat hij wel blij zou zijn, omdat namelijk die Isboset dan toch over een belangrijk deel van Israël nog geregeerd heeft na de dood van Saul. Denk maar niet dat David meteen Saul opvolgde na diens dood. Dat was niet zo, het was eerst nog Isboset. En dat duurde ook nog enige jaren. Maar vooruit, 7 jaar bij elkaar, hè, was dat. Maar goed, maar in dat verband lezen wij, want ik wil niet de hele geschiedenis bespreken. Vers 10 van 2 Samuel 4. Dewijl ik hem die mij boodschapte, maar die moet je niet onderstrepen, want dat is niet dat woord waar we het nu over hebben. Dewijl ik hem die mij boodschapte, zeggende, zie, Saul is dood, daar hij in zijn ogen was als, en die moet je wel onderstrepen, een die goede boodschap bracht. Dat is gewoon het woord evangelist, hoor. Nochtans gegrepen en te Ziklag gedood heb. Die man die dacht dat hij een goede boodschap bracht, maar die, dat is de geschiedenis zoals vermeld in 2 Samuel 1, die ik nou niet met u gelezen heb. Maar die dacht David een blijde boodschap te brengen en zegt, ik heb Saul gedood. En dus liet David die man doden. En die dacht dat hij een blijde boodschap bracht, maar dat was niet zo. Want David was er niet blij mee. Om nogal wat redenen. En dat wordt hier alsnog vermeld. Hij dacht dat hij goede boodschap bracht. Nochtans, zegt David, heb ik die gegrepen en te Ziklag heb ik die gedood. Hoewel hij meende dat ik hem, en er komt weer hetzelfde woord, bezora, worden wij geacht uit te spreken, vertaald met bodenloon. Maar het gaat nog steeds over hetzelfde woord, boodschap. Terwijl hij meende dat ik hem bodenloon, bezora, zou geven. En daar ziet u, hier wordt inderdaad het woord evangelie gebruikt voor de mededeling dat Saul gedood is. Maar het is niet een blijde boodschap. In zichzelf. Integendeel. Maar u wordt geacht te begrijpen, nou komt hij, en dat doe ik deze keer maar heel kort. U wordt geacht te weten, te begrijpen, dat Saul een beeld is van de wet, van de heerschappij van de wet. En zo heette die apostel waar we het over hadden, Romeinen 1 vers 1, ook. Saul van Tarse, met de Griekse uitgang, us, erachter. Maar het is gewoon Saul in het Hebreeuws. En Saul wordt in uw woordenboekjes en Bijbelse namenboeken altijd positief vertaald met de gevraagde. Als we het een beetje letterlijk doen, dan staat er de gevraagde, de gewenste. En dat is een misverstand, het betekent niet dat hij gewenst was, het betekent dat hij wenste. Hij was de eisende. Hij is een beeld van de heerschappij van de wet die eist. De wet des Heren die eist. En die zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo enzovoort. Dat is de wet. En daarom, Saul is een beeld van de wet door de Heer aangesteld. Maar het werkt niet uit. Wet gaat een eigen leven leiden. Wet verzelfstandigt zich. En verbeeldt zich heel wat. En de mens kan er niet mee leven. Saul werd een bedienaar des doods. En er was een vijand, die Saul die door God was gesteld, werd een vijand van David die door God was gesteld. En het was Saul die zijn spies, eigenlijk zijn scepter, want die functie heeft de spies van de koning, dat leggen we een andere keer weer uit. Het zijn niet helemaal basisbegrippen, zit nog onder de basis, dus wat rommel links en rechts. Maar die speergrijpt zijn spies, zijn scepter uit uitbeelding van zijn koninklijke macht. En hij wil David doden, maar David maakt een beweging, dus Saul gooit zijn spies niet. En een poosje later, een poos later, een andere gelegenheid, gooit hij zijn spies wel, maar die blijft in de muur steken. Weet u nog? Dat gebeurt twee keer. Dat is wat verwarring over hoe dat nou precies ging. Er staat, hij gooit zijn spies ten tweede malen. Twee keer of zo staat er dan, maar het is ten tweede. Hij had het eerder ook al willen doen, weet ik veel wat. Maar wat mij maar om gaat is om die vijandschap. En dan speelde David weer op zijn harpje. Speelde David op zijn harp. Maar die was ongetwijfeld niet zo groot als de moderne klassieke harp overigens. Dat zijn jukkels hoor. Maar toch maar. Hij speelde op zijn harp en zijn muziek en dan werd Saul weer wat rustig. Want zolang je nou maar David en het nieuwe verbond in gedachten hebt en daarin leeft, heb je van de wet niet al te veel last. Blijft die wet wel rustig. Maar zodra je de muziek van de harp, van de kinneret, van de harp, van de ginoor, van de... Zodra je die muziek weglaat, zal ik maar zeggen, en het leven van het nieuwe verbond, want dat is wat de harp allemaal voorstelt, ja, dan krijg je problemen met de wet. En dat is een bediening des doods. Dat is wat het is ongeveer. Dat is wat bladzijde voor bladzijde wordt uitgebeeld. En jaar na jaar, dat is de geschiedenis van het boek 1 Samuel. Dat is nogal wat. En als dan die man overlijdt, valt het in de categorie vleeswording, omdat het onderdeel uitmaakt van het plan Gods en het mocht verwacht worden, want de heerschappij van Saul kon ook niet definitief zijn, om de eenvoudige reden dat in Genesis al gezegd, ja, Genesis, ja, omdat in Genesis al gezegd wordt dat het koningschap berustte, nou in ieder geval niet bij Benjamin en bij de stam van Benjamin en dus ook niet bij Saul. Heb je die? En als je het Nieuwe Testament, ik hoop dat u nog bij de les bent, en als je het Nieuwe Testament dan een Saul tegenkomt en je leert daarbij dat hij was uit de stam van Benjamin, dan zeg je ja, natuurlijk. En meer mensen uit Benjamin vind je trouwens helemaal niet meer in het Nieuwe Testament. Althans niet expliciet, niet dat wij weten. Dus je hebt directe verbinding tussen Saulus van Tarse uit de stam van Benjamin en koning Saul uit het verleden. En Saul van Tarse staat voor de wet. En wat doet hij? Hij is een vijand van de gemeente, hij is een vijand van de Heer Jezus. En die zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En Saul zegt dan, wie zijt gij, heren? En ik weet niet of hij het zich bewust was, maar dat zei Saul dus ook, koning Saul. Die zei, wie is die man toch, die David? Wiens zoon is hij? En in het Nieuwe Testament zegt de Heer, stelt de Heer die vraag, wie is dat de Messias? Wiens zoon is hij? En men weet het dan niet. Men vraagt, wie is dat toch? Er is voor hem geen plaats onder de wet en onder Saul. En dus was het wachten op het einde der wet, het einde van Saul. En daarna herhaalt de geschiedenis zich, maar ik heb nou natuurlijk geen tijd meer. De geschiedenis herhaalt zich, want hierna krijgen we dan ook nog Jonathan en de dood van Jonathan. Maar het is hetzelfde verhaal. Jonathan mag dan weer een zoon zijn van David, maar hij is opnieuw een beeld van de wet en de streven van de wet. Die wil de macht overnemen. Ja, het is een andere context, maar het is hetzelfde beginsel. Het is het beginsel uit de Galatenbrief die van, zijn jullie uit genade verlost geworden en buiten de werken der wet om. En hoe komt het dan dat jullie nu van vooraf aan weer die wet willen gaan dienen? Dat gij u wederom laat besnijden, enzovoorts. Wederom met het juk der dienstbaarheid wordt bevangen. Dat is Galaten 5, de eerste verse. En dat laatste, weer onder de wet, dat is Jonathan. Want die David waaronder wij staan, die is wat laks met het toepassen van wet en regels. Die geeft ons de vrijheid. En Jonathan zegt, ja, bij mijn vader hoef je niet aan te komen, want die doet er niks aan. En bij ons is dat ook zo, bij ons als gelovigen, mijn zus of zo, moeten wij met ons leven. En de Heer zegt, red je maar, ga je gang maar, ik geef je de vrijheid. Enzovoort, zei Jonathan, ik moet Absalom zeggen natuurlijk, sorry. Ik moet Absalom zeggen, Jonathan was de zoon van Saul, maar toen maar. Dat is nog weer een ander verhaal. Maar toch, eigenlijk toch ook, het komt steeds op hetzelfde neer. Ik bedoelde Absalom, ja, sorry. Maar dan komt die Absalom en van Absalom staat geen enkel lelijk woord in de Bijbel. Of we ze wel kennen, hebben we ze zelf verzonnen. Maar over zijn kapsel zullen we het niet hebben. Maar het was een aardige man, schoon van gedaante. Was Saul trouwens ook schoon van gedaante. En stak met kop en schouders letterlijk en overdrachtelijk boven de mensen uit. En Absalom met zijn, dat was nog voor de pruikentijd trouwens. Maar goed. Het zag er allemaal geweldig uit, was een aardige man en ik kwam voor zijn zuster op enzovoorts en was geneigd om haar smaadheid te dragen en moest dan nog voor vluchten ook nog enzovoort. Het was vol met goede bedoelingen en toen kwam hij uiteindelijk terug en toen zag je dat volk en ze kwamen allemaal naar de stad naar Jeruzalem om recht te halen bij vader David en Jonathan, of Absalom zegt, ja bij mijn vader hoef je niet te wezen en te zeggen, wat een lelijke man, een politiek bedrijven, maar er staat toch niet dat het anders was? Zo was het nou eenmaal. En Absalom zei, ja, als je wet wil hebben, ja, kom dan maar bij mij. Per slot ben ik de opvolger en de eerste om mijn vader, dat was ook zo, de eerste in de erfopvolging, de kroonprins. En zei, kom dan maar bij mij. En zo kreeg hij de goodwill van het hele volk en won hij stemmen uit de volk, kwam hij aan. Ik zal de goede wetten wel maken enzovoort. Zo ging dat. Met als gevolg dat David nog voor hem moest vluchten ook. Zo was het toch? En als dan Absalom gedood wordt, dan wordt aan David die mededeling, je wil niet weten hoe vaak het, nou, we hebben het straks vanavond wel over, je wil niet weten hoe vaak dat woord er staat hoor, boodschappen, tot vervelens toe. Waarom staat het allemaal in de Bijbel? Om ons erop te fixeren, de dood van Absalom, blijde boodschap, nee, de verwachte boodschap. Het loopt verkeerd daarmee af. Met de wet komt het nooit goed. Kom mij niet vragen, mag ik als gelovige zus of zo? Want ik moet u zeggen, dat komt niet goed. Dat komt sowieso niet goed. Wat je er ook van beweert, dat komt niet goed. Dat is niet de norm voor ons christelijke leven. Wij staan in de vrijheid. De norm is of wij de Heer dienen en of wat wij doen, of de Heer daarmee gediend is. En voor de rest is het onze eigen verantwoordelijkheid. Maar sommige dingen, daar weten we zeker van dat het niet is ten dienste van de Heer. En mag het dan niet? Ja, mag wel, maar je raakt je loon kwijt als je daarvoor kiest. Of de Heer daar blij mee is? Nee, helemaal niet, want hij had dat loon van tevoren bepaald. En hij wil het u geven. Hij heeft het beste met u voor. Dat, zo is dat. Hij heeft een plan met uw leven. Ik vind het vaak wat overdreven, dit soort dingen. Ik denk dat het zo overdreven is namelijk. Maar fundamenteel is het wel degelijk juist. God heeft een plan met uw leven. En daar kun je wel aan onttrekken. Kun je wel zeggen, daar deug je niet voor. Of dat wil ik niet. Of dat was nou ook de bedoeling niet. Of ik had andere belangen. Of ik voelde dat anders aan. Enzovoort. Ja, daar heeft de Heer allemaal geen boodschap aan, hoor. Je krijgt ook spijt als haren op je hoofd. Maar soms kun je er niks meer aan doen. Dit is een ernstige waarschuwing dus. Zo bedoeld. De Heer doet zijn werk, heeft zijn plan. En de bedoeling is dat Gods woord, Gods plan materialiseert. En in andere woorden, Bijbelse woorden, de bedoeling is dat het woord van God vlees wordt. En dus ook uitwerkt in uw en mijn leven, want dat is wat er dan ook aan vastzit. Meer daarover vanavond.